Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
De cao-lonen zijn afgelopen jaar flink gestegen en toch is er sprake van een koopkrachtklap. En is het einde van de regionale supermarktketens nabij? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten Niels van Buren van Swink en Geert-Jan van der Snoek van Brains Network. Fijn dat jullie er zijn.
Yes.
Met allereerst natuurlijk aandacht voor jullie eigen nieuws. Geert-Jan, waar wil je mee aftrappen?
Ik wilde beginnen met het goede nieuws dat cybersecurity toch niet gestopt is. En dat is jammer. En vlak voor kerst is weer een grote ransom aanval geweest op een onderwijsinstelling. En het gaat vrolijk verder. Deze week is alweer een nieuwe bijgekomen.
Het Nova College in Haarlem was dat, meen ik, hè?
Het Nova College in Haarlem is dat geweest. En eigenlijk in de maand daarvoor, als je de hele maand december kijkt, is het een aaneensluiting van zorg- en onderwijsinstellingen die worden gehackt. Maar met name die ransom aanvallen, dat zijn natuurlijk de zware aanvallen. Die een instelling helemaal stilzetten.
En daar gebeurt te weinig tegen? Er is weinig actie op het ondernemen?
Daar gebeurt tot op heden heel weinig tegen. Het onderwijs is bezig daarin langzaam maar zeker wakker te worden. De overheid vindt het een ingewikkeld onderwerp. Die praat er liever niet over. Maar het risico is dat onderwijsinstellingen langdurig stil komen te liggen en dat de gegevens van leerlingen tot en met zorggegevens op straat liggen.
Nou, ik meen dat er in Maastricht uiteindelijk is besloten om te betalen, dat losgeld te betalen. En dat is uiteindelijk met winst teruggekeerd, omdat er bitcoins werden gevonden die meer waard waren geworden.
Ja, dit praktijk is helaas dat als het betaald wordt, is dat vaak met bitcoins. Dat is natuurlijk de valuta van degene die aan het chanteren zijn. En daar zou je op kunnen gokken. Je kan ook verzekeringen afsluiten. Maar uiteindelijk verbloemt dat het feit dat de achterdeur open staat. Want over het algemeen zijn niet heel ingewikkeld aanvallen. En komen ze eigenlijk binnen via password of foute passwords van leerlingen, van studenten.
Dus
van
die achterdeur kan wel degelijk dicht, hè? Ik spreek wel eens met experts die zeggen, ja, er zal altijd toch wel ergens een deur op een kiertje blijven staan. De illusie van volledige veiligheid is een illusie.
Nee, dat klopt. Een bestuurder van een onderwijsinstelling zei tegen mij, ik heb al het geld als jij garandeert dat het nooit meer gebeurt. Maar dat kan ik thuis ook niet zeggen op het moment dat iemand daar stevige glazen in zet. Er blijft altijd een risico. En vaak is het ook gewoon de gebruiker waardoor iemand kan meewandelen naar binnen bij een huis of kan meewandelen in een IT-systeem.
We gaan, Niels, naar jouw eigen nieuws. Dat heeft te maken met onverkwikkelijke zaken bij de Primark, meen ik.
Ja, en ik wil eigenlijk eerst een vraag aan jou stellen, Thomas. Wat voor emoticons gebruik je als je met je collega's hebt?
Geen enkele, maar of het nou collega's zijn of niet, ik heb een pesthekel aan.
Oké, nou, ben jij de verkeerde om het te vragen. Nee, ik las dus
excuus.
Artikel appen van hartjes, geen reden voor ontslag. Nou, dat verdient even wat toelichting. Maar er was dus een manager van een Primark-vestiging. En die werd op een gegeven moment een paar jaar notabene na dato door een medewerker aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag. Volgens mij zou dat het nieuwe Dick van Dalen woord moeten zijn voor dit jaar. En in ieder geval voor vorig jaar, ik heb het niet gevolgd. Maar omdat hij dus hartjes had gestuurd op een reactie op een foto. En zij vond dat ongepast. En uiteindelijk.
Nou, die foto daarin staat zij volgens mij afgebeeld in een
samen met haar partner.
Pikante jurk, toch?
Nee, dat was volgens mij een ander artikel dat vandaag in de krant stond, inderdaad. Zij zat met haar collega volgens mij op de bank. Of met haar partner op de bank. En hij had zoiets gestuurd van, nou, wat romantisch, gezellig. Dat was de intentie. Nou, in ieder geval, whatever the picture was. Mijn punt is dat de rechter heeft hier nu gezegd, Oké, Primark had besloten om deze man te willen ontslaan, op staande voet. En Primark heeft of de rechter heeft gezegd, Primark, je bent veel te snel geweest en je had veel meer onderzoek moeten doen. En ik zie het helemaal niet zo zwaar. In andere woorden, geen schadevergoeding, bla bla bla. Nou, ik sprak mijn broer. Mijn broer is arbeidsrechtadvocaat. En die vertelt het afgelopen jaar heeft hij een schrikbarend aantal van dit soort zaken allemaal. En hij zegt, sommige, daar gaat het echt om grensoverschrijdend gedrag. Waarbij inderdaad mensen hard aangepakt moeten worden, schadevergoeding, noem maar op. Alleen, er zit dus een keerzijde. Dat vond ik hier, daar wil ik dat voorbeeld aan dragen. Het wordt dus ook vaak misbruikt om een collega aan hak te zetten. Een manager
aan hak
te zetten.
Deze man had een reorganisatie door te voeren, meen ik, hè?
En dat had hij nog niet verkondigd. Dat gebeurt heel vaak, hè. Dat vertel je nog niet direct. Je weet het al. Ik ben ook manager geweest. Ja, dan wacht je tot het officiële moment dat je dat vertelt. Ik kan me er van alles bij voorstellen. Maar het feit dat dat grensoverschrijdend gedrag, het woord alleen al, of dat alles wordt aangegrepen dus om je collega aan te pakken. En daarom ben ik blij dat een rechter nu dus ook daardoorheen prikt en zegt, oké, weet je, misschien had anders kunnen handelen, maar dit is niet een reden om grensoverschrijdend gedrag aan
Gert-Jan, wordt er te makkelijk gegrepen naar die term grensoverschrijdend gedrag en stopt daar dan de discussie, want dat moet onder geen beding kunnen.
Het is een containerbegrip aan het worden. Dat begint, ik denk dat niemand kan definiëren wat dan grensoverschrijdend gedrag is. Hetzij in de maatschappij, hetzij op de vloer, het kantoor. Ik denk dat wat je ook ziet is dat het iedereen bang maakt. Iedereen die op een of andere manier in een leidinggevende positie zit, dat zitten er heel veel op allerlei niveaus. Maakt ook angstig, want je weet niet wanneer het kan gaan gebeuren. En het kan gebeuren om hele andere redenen, wat net ook kwam bij een reorganisatie of iets dergelijks. Dus je krijgt eigenlijk een soort van stil, dat iedereen stil gaat staan en gaat kijken, doe ik het niet verkeerd? Dus het gaat te ver. Laat onverlet dat daar waar het te ver gaat moeten worden ingegrepen. Maar dat is niks nieuws. En we doen alsof dat nieuw is. Dat is al jaren zo. En dat is gewoon normaal.
Maar dat is het punt ook. Hè? En wat jij aangreep is, vandaag stond er weer een artikel. Hè? En daar ging het
ook. Ik dacht dat ik op de hoogte was, maar het is een shitstorm bij de Primark.
Ja, nee, niet over de Primark. Dat ging dus over een andere situatie. En daar was het dus echt grensoverschrijdend gedrag. En daar wordt dus wel ook door de rechter ingegrepen. Maar mijn punt is meer van, we moeten ook zorgvuldig blijven en niet dat bij elk woord, als er maar gedacht wordt, dat dan de werkgever denkt, die vent of vrouw, die moet ik dan maar ontslaan, want dat zal wel niet goed zitten. Eerst onderzoek, hoor en wederhoor, en niet er zomaar van uitgaan dat een man of vrouw aangeeft van, hier is grensoverschrijdend gedrag, dat het wel zo is, en dat je dan als werkgever maar als beste kan denken van, weg met die
man. We gaan naar andere hoofdbrekens voor werkgevers, want yes, de cao-lonen zijn het afgelopen jaar behoorlijk gestegen, maar die stijging valt in het niet bij de nog altijd historisch hoge inflatie. Vandaag weer nieuwe cijfers. Bonden willen de koopkracht herstellen, maar de sfeer aan de cao-tafels wordt steeds harder, grimmiger, niet altijd constructiever. Niels, jij hebt in ieder geval goed nieuws kunnen melden aan jouw eigen werknemers. Hoeveel hebben die erbij gekregen?
6%, dat heb ik gisteren verteld. Plus een mogelijk nog een individuele verhoging, afhankelijk van hoe iedereen zich ontwikkeld heeft. Dus dat kan oplopen tot 8%.
Gejuich, confetti, champagne of toch nog niet voldoende?
Nou, dat laatste heb ik niet gehoord, maar volgens mij was iedereen er tevreden mee. Maar ja, weet je, we leven in rare tijden. En een verhoging was nodig, dus dat hebben we doorgevoerd.
Gert-Jan, wat denk jij? Hè? 6%, dat klinkt natuurlijk als heel redelijk, heel behoorlijk. Het is ook aanzienlijk hoger dan wat er gemiddeld vorig jaar is afgesproken. 3,2%. Er zat een sprintje in het laatste kwartaal. Maar de inflatie is nog altijd weer veel hoger dan die 6%. Hoe hiermee om te gaan?
Ik denk dat je moet beginnen bij een werknemer. Een werknemer moet beoordelen van wat hij doet, wat hij levert, wat zijn bijdrage aan het proces is. Ik denk dat het vertrekpunt is. En niet het vertrekpunt is, de energie is duurder of de benzine is duurder. En dan komt er een bedrag.
Koopkracht mag toch best een vertrekpunt zijn?
Ik denk dat uiteindelijk de dienst die je levert het vertrekpunt is. En daar staat uiteindelijk, daar zitten verschillende elementen bij. Wat de opbouw doet en de kosten die je moet maken om daar te komen. En ik denk aan de andere kant van de balans is natuurlijk wat de koopkracht is en wat iemand kwijt is en waar het duurder wordt. Dat wil niet zeggen dat het altijd financieel hoeft te worden gecompenseerd. En ik vind juist op dit moment een mooi voorbeeld dat energie is een belangrijk element waardoor de koopkracht duurder wordt. En dan kun je als werkgevers ook op andere manieren mee omgaan. Je kan ook samen met de werknemers een coöperatieve variant in Nederland. Eni heeft zo'n variant in Groningen. Waarbij je met werkgeversteun zonne-energie kan krijgen voor die werknemers thuis.
Dus je pleit voor andere arrangementen, iets minder verplichtende arrangementen ook voor de langere termijn dan?
Nou, ik wil niet zeggen niet verplichtend, maar ik wil alleen zeggen, je geeft nu 6%. En er zijn alle redenen voor koopkracht, et cetera, waarom het 6% is. En straks wordt het allemaal beter en dan gaat die 6% niet naar beneden, zeg maar. Dat blijft. En als je daar dat blijft doen, dan leidt het tot een enorme inflatiespurt.
Hoe erg zou dat dan zijn? Want het CBS heeft ook de winstcijfers bijgehouden, heeft ook gekeken naar hoeveel er aan dividend wordt uitgekeerd. En ik snap dat dat niet voor alle bedrijven geldt, maar die winstquote, die is historisch hoog. De arbeidsinkomensquote is historisch laag. Simpele conclusie is dan toch dat werknemers een steeds kleiner deel van de taart krijgen en de andere delen van de taart, winst, dividend, niet bij hen terechtkomen.
Ja, ik denk dat dat klopt. De cijfers zeggen het. Aan de andere kant, er is een groot verschil in Nederland tussen in wat voor type bedrijven. En als je kijkt naar het MKB, is denk ik de situatie echt anders. Jacob Vonhoff heeft dat ook een paar keer dit jaar al aangegeven. Ik denk dat in het MKB heel veel ondernemers juist andersom met grote problemen zitten. Dividend is daar al jaren niet uitgekeerd. Corona heeft een tik gegeven. Ze moeten nu de belastingaflossingen doen. En ze moeten weer investeren. Dus ik denk dat daar het tegenovergestelde is. Want aan de ene kant zeggen we het is historisch hoog, et cetera. En de volgende pagina van de krant staat dat het aantal faillissementen gaat toenemen.
Dus ja, dat mag ook toch na 2 jaar dat het nauwelijks aan
als een bedrijf niet levensvatbaar is, is het niet levensvatbaar. Daar moet je niet kunstmatig het in leven houden. Alleen ik denk dat je niet kan zeggen dat het hele bedrijfsleven, het hele MKB goed gaat. Ik denk dat het tegenovergestelde is. Ik denk dat in de basis het MKB in Nederland er gezond voor staat. Maar wel heel zwaar is en dat veel ondernemers hebben bijgelegd in de zaak om juist die zaak en die werknemers draaiend te houden.
Ja, maar ik zou toch wat willen nuanceren, want ik denk ook dat je moet differentiëren, want het MKB is ja zo divers. En we hebben het over allerlei verschillende sectoren en over cao's. En ik denk als het dus goed gaat en je verhoogt je prijzen bijvoorbeeld ook, dan kun je dus ook wel compenseren en kun je dus ook zeggen van ik ga wel de salarissen ook verhogen. En als jij in een moeilijke sector zit en je hebt in de horeca of zeg maar andere sectoren die zwaar geraakt door corona, dan ga ik helemaal met je mee en dan is het een hele andere discussie. Maar er zijn ook genoeg sectoren, ook in het MKB, die goed geprofiteerd hebben, goede boterham hebben. Dus voor mij is het te kort door de bocht om te zeggen dat je in generieke zin het MKB dat niet kan doen.
Nee, er is scheefgroei, maar volgens mij is dat ook waar.
Maar er is een scheefgroei zeg maar tussen werkgever en werknemer, hoorde ik, toch?
Ook in de markt, denk ik. Okay. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de markt waar ik in zit met de overheid. De overheid zegt aan de ene kant, we gaan meer investeren om de economie te helpen. Dat gaat via aanbestedingen. Ja. In de aanbestedingen gaan de tarieven niet omhoog. Inflatie wordt niet meegerekend. Je mag op lopende aanbestedingen de kosten niet verhogen. Wel geïndexeerd, maar dat is zeg maar een index is over het verleden en niet over het heden. Ja. Dus feitelijk, juist in die overheidsgebonden opdrachten, kun je je kosten niet kwijt. Kun je je salarisverhogingen niet kwijt. Ja. Moet je interen. Er zijn inderdaad andere industrieën waar je het wel kan verwerken in je kostprijs. Ben ik met je eens.
Nou ja, misschien dat daar een mooie taak ligt voor. Want in de aanbestedingen die wij inderdaad meedoen, daar herken ik dat ook wel. En soms zit er wel indexatie, soms niet. En misschien ligt daar een mooie taak om in ieder geval die component ook mee te nemen.
Hoe ben jij tot die 6% gekomen? Heb je daarmee echt het idee dat je nou niet veel verder had kunnen gaan, of toch al een klein beetje met de handrem erop, omdat de economische situatie onzeker is?
Nou, ik lees natuurlijk elke dag de krant. Ik heb ook gekeken, zeg maar, want wij praten nu over wat er het afgelopen jaar gedaan is. Hè, maar je moet eigenlijk natuurlijk kijken van wat zijn de cao-afspraken voor dit jaar. En die zijn veel hoger dan die 3%, want die liggen ergens rond tussen de 6-7% volgens mij gemiddeld. Dus daar heb ik me op gebaseerd. De afspraken die voor het nieuwe jaar gemaakt zijn. Als referentiekader. En ik heb gekeken, wat kunnen we betalen? En zijn wij in staat om prijsverhogingen door te voeren? Dus kan ik het ook op die manier compenseren? Nou, en dat kunnen we. Het bedrijf kan het dragen. En ik heb gezegd, nou, dan mag iedereen daarvan mee profiteren. Dus dit keer maken we zo'n stap. En dat is voor ons ook uitzonderlijk. Want in het verleden lag het altijd ergens tussen de 2-3% over de hele loonsom die omhoog ging. En zo heb ik het ook verteld aan iedereen. Ik zeg van, joh, dit is ook ter compensatie van. En we hebben een eindejaarsuitkering gedaan als een extra compensatie, zeg maar, voor de energiekosten. En voor het harde werken wat iedereen gedaan heeft. Maar zo kom je tot een keuze.
We gaan naar een bedrijf dat het niet kon redden. Althans, niet zelfstandig.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
In het ondernemerspanel zijn te gast Geert-Jan van der Snoek, topman van Brains Network, en Niels van Buren van Swink. Het einde van een tijdperk in Limburg. Supermarktketen Jan Linders gaat namelijk door als franchise-nemer van Albert Heijn. Half december kwam dat nieuws naar buiten. En het FD interviewde strategiemanager Jonas Linders, kleinzoon van de oprichter. En Jonas Linders gaf aan dat het behoorlijk heeft geknetterd aan de keukentafel. En dat is misschien wel begrijpelijk, Geert-Jan, want hij gaf ook toe dat in zijn jeugd het toch wel tamelijk gebruikelijk was om kilometers om te rijden om vooral niet bij Albert Heijn te kopen en wel bij Jan Linders. En dan nu dit, dat moet ook een beetje pijn doen.
Ik denk dat dat altijd pijn doet. Ik denk dat zeker die generatie supermarktondernemers, gutters als het vroeger heette, grootgutters, juist lokaal bezig waren en je kocht bij de ene gutter wel en de ander niet. Dat was heel sterk verweven. Ik denk dat met name in de regio in Nederland, in de verschillende regio's, je hebt Poeis heb je nog in het noorden, je hebt dan Linders, je hebt Hoogvliet. Daar zijn er langzaam zeker steeds minder die nog echt zelfstandig zijn. En ik denk dat het aan de ene kant jammer is dat zo'n zelfstandige keten na zoveel generaties ophoudt te bestaan. Althans, het bord op de deur verandert. Ik denk dat het mooi is en nieuw is dat je op deze manier bij een grotere supermarktketen, in dit geval Albert Heijn, in de franchise-formule weer kan meedraaien. En dus je winkels open kan houden, misschien zelfs kan uitbreiden, wat hier het geval is in Limburg. Ik denk dat het belangrijkste is dat we er met elkaar en maatschappij voor moeten blijven zorgen dat er supermarkten blijven en open blijven in de regio.
Hoe moeten we daar met elkaar dan voor zorgen? Even wat Jonas Linders zelf zei. Ik heb bij investeringsmaatschappijen gewerkt. Ik heb toch toen eens goed geleerd om te kijken naar balansen, naar cijfers. En mijn conclusie is, ja, het zag er allemaal niet zo geweldig uit. En wij moeten dan het maximale van ons kunnen investeren om bij te blijven. En dan blijven we bij. Nou, nog niet eens. De ervaring van de consument wordt iedere keer een beetje minder. En wij geven het maximale. Dat kun je op de lange termijn niet redden. Dus hoe kun je dat dan keren?
Je hebt twee manieren. Ik ben zelf betrokken geweest bij C1000. Ik ken de supermarktbusiness op die manier. En de dilemma's die daarvoor staan, met name in de regio, wel degelijk. Ik denk dat waarom moet eerst terug naar het eerste wat je zei, waarom we moeten ervoor zorgen dat het open blijft, omdat het economisch belangrijk is dat enerzijds er zijn mensen die in de regio wonen, er moet onderwijs in de regio blijven, er moet werkgelegenheid blijven en er moeten dus basisvoorzieningen blijven, supermarkten of in ieder geval voedselvoorzieningen. En de Spar is ook zo'n mooi voorbeeld ervan, die juist wel regionaal blijven, maar die hoeven niet mee in het concept dat je naar 2000, 3000 vierkante meter toe hoeft, want dat is waar hij op doelt. En hij doelt er ook op dat je grote distributiecentra nodig hebt in je eentje als Lenders, om dat allemaal mogelijk te maken. Doordat je wat samengaat, Albert Heijn, Jumbo en dergelijke, kun je het hele distributiestuk veel makkelijker en de kosten veel makkelijker delen. En kun je permitteren om kleinere winkels in de regio open te houden.
Ja, maar je bent dan wel onderdeel van die hele grote gele of blauwe vlek.
Dat is een consequentie, maar dat is het mooie van dit concept. En daarin is dit concept relatief nieuw. Het is niet nieuw dat de franchise-nemers zitten binnen een Jumbo of binnen een Albert Heijn. Maar wat wel nieuw is, is dat hier een onderneming wordt overgenomen en als totaliteit, als franchise, daarbinnen doorgaat en zichzelf kan uitbreiden. En ik denk dat die als franchise-nemer een hele grote franchise-nemer binnen Albert Heijn is. En daardoor regionaal ook kan bepalen hoe het aanbod er precies uitziet.
Wat viel jou op in dat interview met Jonas Linders, Niels?
Nou, ik kan me zo voorstellen dat die keukentafel, dat gesprek, weet je, wat hij beschreef met zijn vader, met de familie en dat hele proces vanuit
zijn moeder als vredestichter.
Precies, ja. En dat proces waar je doorheen moet gaan, dat weet je, dat raakte mij ook wel toen ik dat las. Des te dapperder eigenlijk ook de keuze die ze gemaakt hebben. En ja, waar we het net over hebben, ik denk dat het ook iets is, een tendens die niet te stoppen is. Hè? En uiteindelijk die basisvoorziening blijft. Het valt mij wel op dat als je het over franchise-nemers hebt, ik woon in Haarlem en er zitten ook een aantal Albert Heijn franchise-nemers. En die weten toch wel lokaal aanbod aan te bieden. Dus er zit wel op die manier differentiatie tussen.
Ik had het idee dat Jonas Linders al met enige weemoed keek naar zijn bierschap.
Ja, precies, ja.
Maar kunnen we dat wel handhaven als franchise-nemer?
In Haarlem hebben we Jopen bier, hè, uit Haarlem.
Nou, doe maar net alsof het een begrip is, maar het is wel een beetje zo.
Precies, Jopen toch? Bier, ja. Nou, en de schappen liggen vol bij Albert Heijn Vos, want zo heet dan de franchise-nemer. Dus ja, ik denk dat het wel kan. En natuurlijk zit er een hoop sentiment omheen. Maar uiteindelijk, als je het over de regio hebt, want volgens mij is dat het onderliggende verhaal, is dat er behoefte is aan die basisvoorziening. Nou, die blijft op deze manier natuurlijk gewaarborgd. Ik zag van de week op het nieuws trouwens dat heel veel mensen vanuit de Randstad verhuizen naar de regio. En alleen de kanttekening erbij is dat
het vroeg verkocht.
Precies.
Er lag een enorme kans voor Jan Linders.
Nee, maar het verhaal daarachter was dat heel veel dat het vooral ouderen zijn. En die voegen dan op dat moment niet zo heel veel toe aan die nieuwe maatschappij creëren daar. Omdat ze vooral jonge gezinnen willen hebben. Vaders die de voetbalvereniging ondersteunen en daar coach zijn of in het bestuur komen of in het schoolbestuur. Dus ik snap wel die uitdaging om lokale gemeenschappen te creëren daar.
Tot slot, nog een uitdaging die uitgelopen is op een SOF, namelijk een sympathiek alternatief voor de reguliere huizenbeleggers, Propert Homes. Vorige maand vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Deze week werd het failliet verklaard. Daarover schrijft het FD, opgericht door een tamelijk jonge ondernemer van 22. Het idee was dat zij huizen opkocht, ook in steden waar een een opkoopregeling van kracht is, waar je dus niet meer zomaar huizen mag opkopen. En dat je daar voor een relatief bescheiden huur, en op de lange termijn ook voor een relatief bescheiden som, een huis kon kopen. En nu is gebleken dat er onduidelijkheid is over de vrijstelling van die opkoopregeling. En bovendien was er al een tijd dat zij geen huizen meer kon afnemen, terwijl ze wel had gezegd dat ze die huizen zou gaan kopen. Geert-Jan, wat is daar allemaal misgegaan?
Ik denk dat allereerst dat het altijd goed is als jonge ondernemers dit soort initiatieven oppakken. En dat er financiers zijn te vinden die dit willen betalen. Tegelijkertijd, dat is een start-up. Dat betekent dat de ondernemer moet zorgen, hoe jong die ook is, dat er een goed businessplan is en dat er een normale financiering is die langdurig kan dragen en dat er langdurig geld bij blijft komen.
Flinke lening in dit geval, hè? 7-10%.
De lening die ze hier hebben georganiseerd is een bijzonder construct. Daar begint het eigenlijk al, daar kan het mee, maar dat kan je in de lange termijn niet redden. Aan de andere kant, degenen die erin stappen zijn wellicht ook licht opportunistisch. Die zullen ergens ook winst maken, enerzijds uit de rente. Maar ook blijkbaar was het beter vastgoed aan haar te verkopen dan aan andere partijen. Dus ik denk dat hier twee partijen, de markt en anderzijds degene die het aangeboden heeft, met iets nieuws gestart zijn, wat niet gelukt is, helaas.
Is het zo simpel? Want over en weer wordt er nu gezegd dat men elkaar heeft belazerd, besodemieterd.
Dat kun je niet zien op de buitenkant. Ik denk dat waar zoiets gebeurt, zullen altijd partijen teleurgesteld zijn en een robotje vechten met elkaar. Ik denk dat in de basis, zoals ik het lees, niet afnemen is jammer dan, maar ik denk dat de vraag is of de mensen daadwerkelijk minder geld hebben verdiend. En dat kan ik niet in het artikel terugvinden.
Ja, degene die dat wel wellicht helder voor ogen heeft, is de vader van de vrouw die dit begonnen is. Die was al boekhouder bij Proper Homes.
Nou ja, hij is fiscalist, zag ik. Dus die man die heeft gestudeerd en die weet er best wel wat vanaf. Dus het verbaasde mij eerlijk gezegd dat ten eerste dat zij dus stopt. Haar vader nu dus interim bestuurder is. En die klaagt nu steen en been, zeg maar, over de constructie. Dus ja, ik moet zeggen, ik las een paar, volgens mij een week of langer geleden. Ik vraag, is het trouwens Propert of Property? Maar dat even terzijde. Maar,
volgens mij is het Propert, maar misschien gaat het naar Omicio.
Het leek me zo'n hele interessante nieuwe naamgeving met een T'tje en zo. Maar goed. Toen las ik dat, ik dacht, nou, dat is een interessante constructie. Ik ben oud bankier. Ik denk, hoe financier je dat nou? En hoe kun je daar nou geld aan verdienen? En ik had, dat is makkelijk achteraf te zeggen, maar toch een beetje zo'n gevoel van, if it sounds too good to be true, maybe it is too good to be true. Los van of er fraude of niet is. Maar ik vroeg me wel af, hoe kan dit, zeg maar? Hoe kun je dan toch betaalbaar iets creëren als de markt al zoveel moeite heeft om dit op een normale manier huizen ter beschikking te stellen?
Dus hadden meerdere mensen meerdere kritische vragen moeten stellen.
Ja,
dat is ook op tv geweest, heeft dan media-aandacht gegenereerd.
Ja, en wat geldt aan dat maar uiteindelijk hebben er ook mensen aan verdiend. Dus niet alleen maar de ik denk dat zij zelf wellicht niet aan hebben verdiend, maar degene die vastgoed hebben verkocht, hun hoor ik niet klagen. Die hebben blijkbaar ergens een goede deal ooit
gedaan. Behalve degene die nu dus niet die wel verkocht hebben. Maar
een boze makelaar, die dacht, ik heb een deal met jou.
En de markt zit denk ik tegen, het is december en er gaat dan net de markt iets omlaag, dus ze halen net niet het maximale wat ze kunnen halen.
Maar ik ben met je eens, er zitten natuurlijk ook mensen tussen, die hebben daar gewoon lekker van geprofiteerd.
De luisteraar heeft geprofiteerd van jullie aanwezigheid. Neem ik dan maar aan. Geert-Jan van der Snoek van Brains Network en Niels van Buren van Swink. Dank voor jullie bijdrage aan het ondernemerspanel. Zometeen de Oekraïne-update met Patrick Polder.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.